Als je niet begint in hout, maar je begint bijvoorbeeld in beton, dan kom je er meestal niet qua prijzen. Het is echt een andere manier van werken, een ander ontwerp, een ander proces.
Maar dus je kunt met houtbouw redelijk snel versnellen en ook meer prefab maken.
Het is vooral gezonder en het is gewoon interessant. Het levert hele andere architectuur op. Het voelt lekker, maar vooral gezond. Het voelt fijn om daar te wonen.
Dit is de houtbouwcast van vakblad Het Houtblad. De redactie trekt laadjes open en kijkt achter deurtjes. Hoe bouw je met hout? Presentatie Jan-Maurits Schouten.
Ja, welkom bij deze eerste houtbouwcast in een reeks van houtbouwcasts die wij maken als Het Houtblad in samenwerking met de Nederlandse branchevereniging van timmerfabrikanten en houtbouwers NL. In de studio hier voor deze eerste houtbouwcast zitten Bob van der Zanden, programmaleider hout van de metropoolregio Amsterdam, en Wilco Lubbers van de Groot Vrooms Hoop, hoofdcommercie. Want we gaan het hebben over waarom we meer moeten bouwen met hout en wat ons daarin tegenhoudt. Maar we gaan eerst even luisteren naar een fragment. Dat klinkt solide. Het is een concept van Heembouw in Roelevarensveen. Naast mij staat de ontwerper. Waarom hebben jullie dit houten concept eigenlijk ontwikkeld?
Nou, we hebben dit concept ontwikkeld. We noemen het de slimme woonconcept om grondgebonden woningen beschikbaar te maken voor een grote doelgroep. En we hebben vanuit een visie voor de lange termijn gekozen om in hout te bouwen. Omdat wij als heembouwarchitecten en als heembouw ervaring willen opdoen met bouwen in hout. En daarin ook onze opdrachtgevers mee willen nemen.
Want waarom wil een bouwer die al 85 jaar eigenlijk vooral in steen bouwt eigenlijk iets met hout? Wat zijn daar de redenen voor?
Ja, wij zien gewoon heel duidelijk dat in houtbouw de toekomst ligt. En dat daar de kansen liggen om op een andere manier met betere materialen te bouwen. Maar ook op een andere manier te bouwen. Waarin je veel meer voorbereidt en minder op locatie bouwt. En daarmee bouwen zelf eigenlijk leuker maakt en makkelijker.
Dat was Victor Spijkers, moet ik er nog even bij zeggen. De architect werkzaam bij Heembouw. Bouwen met hout is zelfs voor bouwbedrijven die daar lang geleden nog niet zo'n ervaring in hadden, kort geleden nog niet zoveel ervaring in hadden, interessant kennelijk. En we passeerden al meteen een aantal argumenten de revue. Ik ga erover praten met Bob en met Wilco. Wilco, je werkt bij de Groot Vrooms Hoop. Wat doen jullie?
Ja, wat doen wij? We zijn al bijna 100 jaar houtbouwer. Ik zelf was puur zang. We zijn ooit begonnen met kippenhokken door de familie De Groot. En altijd in prefab blijven bouwen. Ook altijd met hout. Gelamineerd hout. Nu CLT, LVL. Maar veel ook volhout verwerkt in prefab elementen. Dakelementen, gevelelementen. Dus
je noemt een heleboel dingen tegelijk, want jullie doen dat op allerlei levels. Hè?
Dus ja.
Je levert hout, je levert gelamineerd hout, je levert houtproducten, maar jullie maken ook zelf...
Ja, als ik het heel kort moet omschrijven, hebben we een aantal werkmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor een eigen onderdeel. Nou, gelamineerde houtconstructies maken wij in heel breedste zin van het woord. Ik zie het houtblad liggen, daar staan we regelmatig denk ik wel in. Grote overspanningen, spanten, liggers, kolommen... Nou, dan hebben we nog een houtbouwdeel, die maakt de prefab onderdelen voor de bouw. Dus elementen, 2D veelal, scharnierdaken, bergingen. En dan hebben we onze bouwsystemen en die maakt op dit moment veel modulaire gebouwen. Scholen, volledig van hout, maar ook appartementencomplexen, ook van modulaire elementen. En dat is dan opgetrokken vanuit CLT.
Je maakt hier eventjes een snel onderscheid tussen 2D en 3D eigenlijk. Ja. 2D en modulair. In de volgende houtbouwkast gaan we het uitgebreid over houtbouwmethodes hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk het verschil. Hè? Dus 2D, dat zijn wanden en daken, zeg maar platte vlakken.
Ja, eigenlijk zou je het heel simpel kunnen zeggen. Dus zoals de traditionele bouw was, is heel veel 2D. Je levert een aantal elementen toe aan de bouw. En die assembleer je tot een gebouw of dus anderszins. En wat je met modulebouw doet, is dat je ergens in een fabriek, in ons geval Enschede hebben wij een fabriek, waar wij een appartement maken, 3D, dus een soort module, en die stapelen we dan in de bouw. En dat heeft allerlei voordelen en ook een aantal nadelen. Ja.
Oké, okay, duidelijk. We komen zo nog veel over te spreken. Bob van der Zanden, programmaleider hout bij de metropoolregio Amsterdam. En eigenlijk een van de initiatiefnemers van het beroemde convenant dat in die metropoolregio is gesloten. Wat houdt het convenant ook weer in?
Het convenant houdt in dat de woningproductie van de hele MRA voor 20% uit houtbouw zou moeten bestaan vanaf 2025. Dus over grofweg 2 jaar. Alle nieuwbouwwoningen bij elkaar opgeteld. Dus het gaat niet per gemeente, maar meer het totaal aan woningproductie. Wat ongeveer rond de 15.000 per jaar is. Het ene jaar meer, het andere jaar minder. En 20% daarvan zou vanaf 2025 dus in houtbouw / biobased moeten zijn. Want dat is wel, houtbouw is wel de term waar we het meest het over hebben. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat. En we hebben natuurlijk dat convenant opgesteld om te zorgen dat partijen ook met elkaar eens op een gegeven moment zouden worden over wat die ambitie nou eigenlijk is. Dus daar kan ik zo wat meer over vertellen.
Ja, nou vooral die partijen dan eventjes en die metropoolregio Amsterdam. Hè? Want zeg maar, wij horen daar het woord Amsterdam in en denken we nou, dat is al behoorlijk groot. Maar die metropoolregio is een niet helemaal bestuurlijk orgaan, maar in ieder geval wel een grote club.
Ja, het is een bestuurlijke samenwerking. En dus ook daaronder de ambtelijke samenwerking. Tussen 30 gemeenten in de metropoolregio Amsterdam. Dus, en Amsterdam is veruit de grootste, dat klopt. Het loopt van in het noorden, zeg maar, van Purmerend tot in het zuiden, Kudelstaart. Haarlem zit erin, Zandvoort. Edam, Volendam, Monnikendam, maar ook meer naar Gooi en Vechtstreek zit er ook in zijn geheel in. En een groot deel van Flevoland, dus Almere, Lelystad.
Een forse lap Nederland eigenlijk wel.
Ja, met 2,6 miljoen inwoners. Twee provincies zijn dus betrokken en een vervoersregio. En die metropoolregio probeert de samenwerking tussen al die gemeentes en de provincie te stroomlijnen. Heeft dus in die zin geen directe bevoegdheden zoals een gemeente directe bevoegdheden heeft. En ook een provincie soms wel. Maar is wel een samenwerksverband wat heel sterk is geworden in de loop der jaren. Maar het is een vrijwillig samenwerksverband, dus zonder directe verkiezingen zou je kunnen zeggen.
Ja, ik snap het ook. Ja. En die werken op heel veel vlakken samen, maar dus ook op het gebied van de bouw. En al die partijen samen hebben dus dat convenant ondertekend.
Nou, nog veel meer, want die 15 gemeentes en 2 provincies, dat is de publieke kant. En daar is het Rijk overigens bijgekomen in het convenant. Dat is wel heel bijzonder, want het Rijk zegt altijd van regionale convenanten, dat doen we niet aan. Maar in dit geval zeiden ze, ja, dit is zo'n goede ambitie en zo breed gedragen, dat doen we mee. Maar er zijn inmiddels 140 partijen, dus ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, banken, architecten, adviesbureaus. Ik vergeet vast nog iets, maar laten we zeggen, bij elkaar opgeteld. Je zou kunnen zeggen, een groot deel van Nederland die met de bouw en wonen bezig is, met ontwikkelen, met beleggen, heeft dat ondertekend. En dat hebben we nog eens een keer bekrachtigd door een bestuurlijke stuurgroep te maken. Om daarmee ook de echte protagonisten, zeg maar de ambassadeurs te hebben. En dat zijn echt topmensen uit de vastgoedwereld in Nederland. Voorzitter van de NEPROM, voorzitter van de IVBN, et cetera. Maar ook weer uit alle geledingen. Dus beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties. 4 wethouders uit 4 grote gemeentes, plus een gedeputeerde van de provincie Flevoland zit erin. En een professor uit Delft met de mooie naam Vertimmeren.
Geweldig. Dat is al heel veel wat je ons vertelt, Bob. Maar, zeg maar hier centraal staat eigenlijk van waarom zouden we meer moeten bouwen met hout. En dus, zeg maar, het is allemaal in vrij korte tijd tot stand gekomen. Het convenant is al een paar jaar oud, hè, maar volgens mij heeft het een half jaar of een jaar geduurd voordat je, zeg maar, de eerste grote groep ondertekenaars had. Wat is nou, want jij bent daar een drijvende kracht achter geweest, wat is nou een reden waarom mensen daar echt een handtekening onder zijn gaan zetten?
Nou ja, de aanleiding was heel sterk. We zouden de traditionele bouw wat gezonder moeten maken. Men weet over het algemeen niet hoe vervuilend de traditionele bouwsector is. Als je kijkt naar de uitstoot in CO2 bijvoorbeeld, maar ook in stikstof, maar vooral in CO2, die is gigantisch. En sterker nog, Nog steeds weten heel veel mensen niet dat het misschien wel ergens tussen de 11 en de 20% is. Een beetje afhankelijk van hoe je rekent. Sommige mensen zeggen zelfs 40%, maar dan nemen ze wel alles mee van de hele gebouwde omgeving. Dat doe ik dan niet.
Ik hoor vaak 15% en dat is
ik vind 15% wel een mooie, mooi gemiddelde.
Ja. Aandeel CO2 van de totale, CO2-uitstoot ter wereld van de bouw.
Ja, van de bouw, ja. En als je dat dus vertaalt, en dan gaat het nog niet eens over het gebruik van grondstoffen wat ook langzaam opraakt. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste aanleidingen geweest om te zeggen, we moeten een andere manier van bouwen gaan doen. En daar past houtbouw, biobased heel goed bij, bouwen met de natuur. En daarvan is inderdaad vanaf 1 januari 2021 gezegd van ja, hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? En toen is inderdaad dat middel van een convenant genoemd, waar dat bestuurders meteen van zeiden, hey, dat vinden we een goed idee. En ik ben toen meteen aan de slag gegaan om, zoals dat zo mooi heet, triple helix, namelijk met private en publieke partijen en kennisinstellingen. Dus drie categorieën bij elkaar. Meteen in COVID-tijd kon je dat mooi met teams doen. Dus kon je met 60 man in een teamsvergadering zitten. Kon het erover hebben van welke kant gaat het op? Wat willen we in het convenant geregeld hebben? En uiteindelijk is het dus ook in samenwerking tot stand gekomen. Dus de private partijen hebben heel veel input geleverd. Hebben teksten ook veranderd. Hebben ook gezegd van nou, laten we ook preciezer worden. Wat moeten wij dan doen in het convenant? Wat moeten de ontwikkelaars doen? Wat moeten de gemeentes doen? Wat moeten de corporaties doen? Wat moeten de banken doen? Dus iedere categorie heeft ook zijn eigen to-do-lijstje in het convenant.
En kwam je daar nou veel bezwaren bij tegen? Veel weerstanden?
Nou ja, gelukkig dat de partijen die enthousiast waren natuurlijk meteen aan tafel zaten. Dus de partijen die niet zo enthousiast waren, die ondertekenden uiteindelijk ook bijvoorbeeld nog niet. Hè? Dus er zijn van de 30 gemeentes zijn er nog steeds 15 gemeentes die niet ondertekend hebben. Om verschillende redenen. Een aantal daarvan zegt, we kunnen het nog niet waarmaken. Dus je kunt wel ondertekenen, maar ja, we willen het ook waarmaken als je een handtekening zet. Een aantal zegt, is het nou wel. Bij ons gaat het veel meer over duurzaamheid. En duurzaamheid is veel breder dan alleen houtbouw. Houtbouw is maar een middel. Ja. Nou, daar kun je ook gelijk in hebben. Maar het blijkt toch dat zeker bij de private partijen er steeds meer heel snel aansloten. Ook architecten, ook corporaties. Maar ook daar zijn er nog steeds die zeggen van, nou, we willen eerst kijken of we het kunnen waarmaken voordat we ondertekenen. Dus nou, eigenlijk heel degelijk.
En Wilco, jij maakt veel waar in jullie bedrijf. Ik weet eigenlijk niet of jullie private partij zijn die ook echt een krabbeltje onder dat convenant gezet hebben. Maar in het Amsterdamse,
in het Amsterdamse, dus de hele MRA, zeg ik dan maar even, zijn we wel vol actief. En het voordeel, denk ik ook bij zo'n convenant, is wel dat er grote partijen achter, die schaden zich erachter. En daarmee zie je wel dat er een beweging in één keer. Ik zeg altijd het voorbeeld van de 5 grootste bouwers. Ik hoef ze niet te noemen, maar uiteindelijk alle grote bouwers hebben nu een houten concept. Ja. Dat hadden ze niet gedaan als er niet zo heel veel animo was. Of ik wil niet zeggen dat dit convenanten, maar uiteindelijk zijn er wel de belangrijke dingen die je nodig bent om mensen in beweging te krijgen, zeg maar. Dus dat, en dit is gewoon een heel groot gebied met heel veel bouwopgaven, waarbij ook hun belang is dat ze dat ook gewoon niet kwijt willen. Hè? Dus zo simpel is het ook. Ja.
Er zit een marktaandeel.
Ja. Er zit een marktaandeel wat ze graag willen houden.
Dat snap ik. Nou bouwen jullie door het hele land, maar van Friesland tot Limburg geloof ik. Maar is dan zo'n, kan je dan in zo'n metropoolregio merken dat er dan meer bereidheid of bekendheid is? Of,
Ja, daar zit dan wel. Daar zit dan wel ergens een drive die bij een andere provincie misschien iets minder is. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld Noord-Holland, ja, daar wordt gewoon veel met hout gebouwd. En of het nou modulebouw is, hè, dan kom je een beetje op de vormen. Maar uiteindelijk wordt er wel veel gebouwd in hout. Je ziet nu het Rotterdamse wel iets meer opkomen. Maar de rest van de regio's moeten nog iets mee. En je ziet wel dat Amsterdam daar wel een voortrekker in is.
Aan de slag met houtbouwprojecten? Ga voor zekerheid en kwaliteit. Kies voor een bedrijf met het Houtbouwers NL keurmerk. Vind jouw betrouwbare partner op houtbouwers.nl.
Ik weet nooit of ik eigenlijk bij eigen regio waar ik vandaan kom, waar ik woon, daar worden ook convenanten gesloten. En ondertussen worden er toch iets van 30.000 nieuwe woningen, huizen gebouwd. En daar is er geen één van biobased, zover ik weet. Omdat men daar ook in de gemeente zegt van wij kunnen daar eigenlijk niet op sturen. We zijn al blij dat we ontwikkelaars en bouwers kunnen vinden om die wijken die wij bedenken uit te zetten. Hoe is dat anders in bijvoorbeeld zo'n metropoolregio en hoe kunnen jullie daarop sturen? Want jullie zijn daar wel ook echt instrumenten voor aan het ontwikkelen, toch?
Ja. Kijk, het begint natuurlijk met bestuurlijk draagvlak, waardoor ook gemeentes intern, de ambtenaren, topambtenaren, maar ook de mensen die uitvoerend bezig zijn met bouwen en wonen, op een gegeven moment snappen, oké, dit is serieus, hier gaan we in de gang. Als je eigen grond hebt, dan kun je als gemeente natuurlijk wel degelijk, door bijvoorbeeld duurzaamheid zwaarder te laten tellen in tenders, kan je er min of meer op sturen. Je kan niet echt op materiaal sturen tot nu toe, hoewel Amsterdam dat van plan is te gaan doen met bijvoorbeeld een heel groot houtbouwproject, de Nelson Mandela buurt. Daar heeft men gezegd, dat gaan we helemaal in hout doen. Zowel de constructie zelf als de buitengevel.
Dat is een bekend project. In de Nelson Mandela Park, daar komt een buurt in. Hoeveel woningen weet je het ons?
720 woningen en een school en in appartementen. Nou, dat is helemaal door de gemeenteraad goedgekeurd. De ontwikkelaars weten het. De eerste corporatie is al bezig. En daar gaat de tender natuurlijk straks van wie gaat het dan echt ontwikkelen en bouwen. Ja. En daar is nu besloten, dat kan misschien wel niet, maar we doen het toch. Want de grond is van ons en we kunnen dat. En we zeggen gewoon aan de voorkant willen dat in hout. Nou, dat is niet zo makkelijk met de regelgeving in Nederland. Want het is in feite boven de regelgeving die we hebben. Wat we wel nu ook doen is samenwerken met een club die heet Circulaw. En Circulaw is deels vanuit de gemeente Amsterdam, maar deels vanuit het Rijk ook ondersteund. En die hebben een website ontwikkeld met als voorbeeld houtbouw. Om te laten zien welke, het zijn geloof ik 38 regelingen, kun je allemaal op een bepaalde manier gebruiken om hout te stimuleren. Meer of minder. Dat is niet
als
beleidsinstrument, als regelgeving, als toetsbaar instrument. En dat is heel interessant. Dat zijn we nu aan het uitrollen met een aantal gemeentes. We kijken vooral in eerste instantie naar gemeentes natuurlijk, omdat die in die regelgevingsrol zitten. Om te kijken welke van die instrumenten passen jullie nou ook echt toe. Maar het belangrijkste begint toch met het gesprek aangaan met de partijen. Ook als je de grond niet in bezit hebt. Hè, dan kan je natuurlijk via entreure overeenkomsten kan je afspraken maken. Je kan het gewoon. Soms helpt het bijvoorbeeld een wijk in Amsterdam, Buikslotterham, waar de noemer, de paraplu is gezegd, het moet de meest duurzame wijk van Nederland worden. En het gekke is, dat trekt ook wel weer mensen aan en partijen aan die zeggen, oh, nou, daar wil ik wel aan bijdragen.
Ja, snap het. Ja. Ja. En hoeveel van jullie houten gebouwen komen nou eigenlijk tot stand echt puur op uitvraag dat het ook duurzaam en hout moet zijn? Of zijn er ook
dat is heel snel nu aan het kantelen. Hè? Dus waar het in het verleden misschien prefab onderdeel waren of een incidenteel belegger of een zie je nu de uitvragen veel groter worden. Hè? Dus, en niet alleen Amsterdam. We hadden net een voorbeeld Leeuwarden, een grote tender. Ook een specifieke vraag hebben ingelegd van biobased. Ook een hoge ambitie. Woningcoöperaties die zich toch ook wel onderscheiden. Soms ook heel kleinschalig. Ik heb nu een plan onderdoor. Er zijn er 50. Dan wil ze gewoon twee blokjes biobased. Gewoon een klein plaatsje die zegt van ja, ik wil wel beginnen, maar ik heb een beetje koud watervrees. Maar nou, ook, je moet ook een keer starten. Dat is ook wel een beetje het gevoel. En je ziet nu wel dat, ja, dat wordt steeds meer. En of het nou grote coöperaties zijn, kleine coöperaties. Ik vind het wel mooi altijd als voorbeeld. Als je IKC's, ik weet niet of jullie IKC's kennen, maar integrale kindcenters. Die zijn bijna allemaal van hout. Dus of je nou stuurt of niet stuurt, maar die zijn bijna allemaal van hout op dit moment.
Daar ging mijn vraag naar. Die IKC's, vooral als wij volgen houtbouwprojecten over de hele wereld. En als ik een kindercentrum vandaan voorbij zie komen, dan pak ik ze er bijna nooit meer uit, omdat ze eigenlijk altijd van hout zijn.
Ze zijn bijna altijd van hout. Maar het is ook heel bijzonder.
Daar ging een beetje mijn vraag naar. Jullie hebben natuurlijk een woningconcept ook. En je kunt in hout zo snel en modulair en gewoon snel en goed bouwen. Ja. Dat je op een gegeven moment die duurzaamheidsvragen eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt, maar dat het gewoon een marktaanbod is.
Het is een marktaanbod. Hè? En uiteindelijk moet je daar ook naartoe. Hè? En daarom hebben we ook die grote bouwers en ook wij. Uiteindelijk moet je er naartoe dat het gewoon, dat het niet alleen maar puur chic, hè? Amsterdam, Eiburg, staan best wel veel En dan nog eens een keertje CLT-gebouw, een mooie villa. Omdat er iemand is die zegt, daar heb ik heel veel mee. Ik ben heel ambitieus. Ik wil een heel duurzaam huis, een mooie villa. En ik heb daar heel veel geld voor over. Dat is prima. Maar we moeten nu ook die slag maken, zeg maar, richting de seriematigheid. En dat zie je nu wel. Dat gaat nu ontzettend snel. Almere, er wordt een hele wijk neergezet. Van de 400 zijn er al 100 volledig hout. We hebben het gewoon over grondgebonden woningen. Nou, die past prima in jullie convenant. Ja. Waarschijnlijk ook. Nou, en als je de 400 doet en je doet de 100, dan zit je al 25%. En dan zit je al mooi binnen de norm misschien.
Het is veel te laag een norm, Bob.
Het is absoluut een norm die omhoog moet. Maar laat zeggen, planprocessen duren natuurlijk vrij lang in Nederland. Dus dat betekent, normaal gesproken zit je zo aan 7, 8 jaar voor de, vanaf het initiatief tot... Dus als je begint ergens en je zegt, we moeten binnen 4 jaar moet 20% gehaald worden. Dat moet je bijna ook met lopende projecten dan al doen. En dat omkatten van lopende projecten is niet makkelijk.
Nee,
sterker nog, als je niet begint in hout, maar je begint bijvoorbeeld in beton, dan kom je er meestal niet qua prijzen. Het is echt een andere manier van werken, een ander ontwerp, een ander proces. Dus dat betekent dat die nieuwe projecten, die willen we ook natuurlijk willen daarmee laten zien dat je snel kan bouwen met hout. Sterker nog, we zijn bezig met een... We is even het programmateam. Ik heb een klein programmateampje wat dit aanjaagt en wat dus wordt gefinancierd overigens vanuit zowel de metropoolregio, de private partijen, een flink aantal private partijen die als partner gezegd hebben, nou, we betalen mee aan het programma. En ook nog een grant van Build by Nature. En dat programmateam gaat ook binnenkort een rapport uitbrengen. Kan houtbouw de woningproductie versnellen? Nou, dat is niet zo'n makkelijke vraag trouwens. Want we weten allemaal dat de planprocessen die voor alle bouwprojecten gelden eigenlijk het meest bepalend zijn. Maar op de bouw zelf kan je natuurlijk veel sneller bouwen. Hè, als je het goed doet. Hè. En je kan ook bijvoorbeeld de participatie makkelijker voor elkaar krijgen. Omdat de overlast in de bestaande buurt is veel minder met houtbouw dan...
Omdat je heel snel monteert.
Het is lichter. Ja. Hè? Je hebt een veel kortere bouwtijd, veel minder overlast, veel minder fijnstof. Nou, zo zijn er nog een paar voordelen. Dat je kunt zeggen, nou, je kan veel eerder de huur... vragen of de verkoop voor elkaar krijgen. Dus het zijn allerlei aspecten.
Ja, wat ik daar ook wel in vind is, en dat zie je nu wel heel snel, is dat je je kunt eigenlijk heel snel opschalen. Hè? Dus ik zeg wel eens, de automatisering in houtbouw is misschien wel niet zo groot. Hè? Dus je kunt daar nog veel verder in. Maar op dit moment kun je redelijk snel, zou je op kunnen schalen met houtbouw. Als je ziet, zeg maar, ten opzichte van een traditionele bouw, ben je metselaars nodig, ben je of je bent een betonfabriek nodig waar een bepaalde carousel in zit die gewoon niet veel sneller kan dan op dat moment is, zeg maar. Dus je kunt met houtbouw redelijk snel versnellen en ook meer prefab maken.
Want dat vind ik wel fascinerend en ook wel een beetje in het kader van de samenwerking met houtbouwers snel. Je ziet een paar... Je ziet verschillende manieren om die versnelling en die fabrikage te vergroten. En je ziet, jullie hebben zelf een fabriek voor houten huizen, als de Grootvroomshoop. En er zijn meer van die fabrieken in aanleg.
Ja.
Terwijl we natuurlijk ook best wel over heel veel capaciteit beschikken in Nederland. Dat je niet per se een fabriek nodig hebt om een houten huis te bouwen, maar een samenwerkingsnetwerkorganisatie.
Ja, als ik... Nou ja, uiteindelijk ben je, ik denk die fabriek van houten gebouwen, hè, zo noemen wij hem dan, die is een beetje specifieker voor onze 3D-modules.
Ja, de modules, hè, ja.
Als je ziet, zeg maar, wat de grote bouwers nu aan industrie hebben overgenomen binnen de timmerindustrie, is ook best veel. Maar dat zijn vooral grote timmerfabrieken die gewoon veel prefab kunnen maken. En nou, dat hebben wij in Vroomshoop, maar zo heeft elk bedrijf nu wel een redelijk grote timmerfabriek aan zich gekoppeld. En daar kun je wel opschalen. En dan kun je ook, daarbij niet een nieuwe fabriek of zo voor nodig. Het is voldoende capaciteit, denk ik. Als je die goed uitput en opschaalt, dan kun je daar redelijk snel. Maar die modulefabriek, ja, dat is wel echt een specifieke fabriek. Hè. Daar ben je gewoon veel, een grote hal voor nodig waar je ze in wegzet.
Ja, stop.
Als je die modules wil bouwen. Ja.
Okay,
want en je zet ze zo snel weg, aansluitend op Bob, dat ja, je hebt heel veel... Eigenlijk hebben wij de scholen die we in Amsterdam hebben gebouwd, zijn er nu een x-aantal, Die stonden bij ons kant-en-klaar op de plas. Als school al. Dus we hadden een hele school eigenlijk klaarstaan bij ons, naast de fabriek. En toen we ze weg gingen rijden als modules, ja, toen stonden ze eigenlijk binnen no time ook op de locatie. Dus je bent er wel volume voor nodig, ja.
Ik moet wel een kanttekening plaatsen dat ik hoor van partijen die in deze industrie leveren. Hè? Dus inderdaad gebouwen neerzetten, woningbouw neerzetten. Dat de continuïteit op dit moment wel een beetje door de marktsituatie misschien, of door dat de processen te lang duren, of dat de regelgeving verandert, hè? De omgevingswet. Nou, dat betekent weer dat er weer opnieuw gekeken wordt soms. Dat die hele continuïteit wel een beetje onder druk staat.
Ja.
En dat daardoor ook bedrijven soms ook echt moeten afschalen juist. Om te zeggen van, nou ja, anders gaan we failliet. Hè? Dus dat vind ik wel een punt. Aan de ene kant stimuleren we het heel erg. Aan de andere kant zie je dus dat die processen om tot goedkeuring te komen, tot vergunningen te komen, toch te lang duren vaak. Dat er wel heel veel perspectief, prospects zijn.
Ja, ja.
Maar het aftikken echt van dat ze gebouwd worden en neergezet worden, ja, dat duurt nog te lang eigenlijk.
Ik hoor dat veel, zeg maar, bij conceptuele bouwers en zo, die zeg maar gewoon ook een hele fabrieksprocessen of hun productieproces helemaal op orde hebben.
Ja.
Maar gewoon zitten te wachten op een prop van 40 woningen daar, 50 woningen daar, die dan maar niet loskomt.
En die zorg wordt nog een beetje aangewakkerd. Hè? Dus vorig jaar was denk ik al een beetje gevoel van, wat wel een beetje een zwart scenario in de bouw. Hè? Dat was een beetje het gevoel. Dat is er denk ik net niet helemaal uitgekomen. Maar goed, we zagen wel vorige week of die week ervoor hoe drastisch die vergunningen zijn nu. En die ga je ergens voelen. Hè? Of het nou in Amsterdam is of waar dan ook. Als er minder vergunning is afgegeven, dan ga je dat ergens voelen in je continuïteit, in je industrie.
Ja, maar goed, als het zeg maar van de bestaande mineralen vergunningen daar dan wat meer van hout zijn, dan is het voor de houtbouw nog altijd kan het nog positief uitpakken.
Ja, zeker.
Maar,
een van de ideeën die ten grondslag lagen aan het convenant was juist toen COVID echt enorm opkwam, de hele pandemie. Oh jee, dat gaat de crisis opleveren. Nou, het bleek achteraf veel minder te zijn dan we dachten, hè, in de bouw. Maar het idee van never waste a good crisis zat er eigenlijk ten onder, hè, lag eronder. Het idee was, als je dan toch even opnieuw moet nadenken, wat is nou het goede product dat we moeten aanbieden? Dat was in de vorige crisis van 2008, 2009 ook het geval. Hè? Er zijn ook weer heel veel dingen opnieuw bedacht. Ja. Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we de vraag beter beantwoorden? Daar is toch uit ontstaan. En ik zou nog zeggen, eigenlijk zou ik dat nog steeds willen oproepen aan partijen. Ga nu even goed nadenken. Investeer desnoods op dit moment meer. Dat doen ze ook. Omdat iedereen wel weet, ja, die toekomst ligt gewoon, die is gewoon anders. Je kan niet meer terug. Dat is eigenlijk wat we horen van marktpartijen, vastgoedpartijen, die zeggen, er is geen weg terug meer.
Ja. Nou ja, je zag 2 jaar geleden natuurlijk wat hier goed op aansluit, denk ik, is dat je 2 jaar geleden heel erg zag toen de energiecrisis kwam, gasprijzen explosief stegen. Waar worden de meeste keramische producten mee gemaakt? Is met hitte. Hè? Ja, of een steen is, alle gebakken producten, die werden ook in één keer heel duur. En toen zag je wel in één keer omslag van, ja, maar dit kan natuurlijk volgende keer weer gebeuren. En de meeste productie ligt ook nog niet in Nederland, ligt ook nog in het buitenland. Dus we hadden het ook nog niet helemaal in de grip allemaal. Maar goed, dat sluit er denk ik wel redelijk op aan, dat wel, die zorg van die crisis, die was wel in één keer heel hoog.
En dat dan gezamenlijk met, zeg maar, onze zorg over de duurzaamheid en de klimaatverandering natuurlijk. En dat dwingt dan bijna tot de conclusie, zoals we eigenlijk in het begin van de architect van Heembouw al hoorden, van de hout is de toekomst eigenlijk. Het gaat gewoon een groter deel van onze bouw.
Nou, als ik daar nog iets op aan mag sluiten, dat vond ik op zich wel een mooi fragment van jou bij Heembouw, want je stond te springen, denk ik.
Ja, op die vloer, één stap.
Wij hebben hetzelfde. Hè? Dus ergens zit een stukje overtuiging, hè, wat je moet doen, tussen traditioneel en nu. Dus wat hebben wij ook gedaan? Denk ik wel een beetje hetzelfde als Heembouw. Is een appartementencomplex, 2 verdiepingen, gewoon 2 laag, bij ons gebouwd. En als je daar komt, dan kom je beneden hebben we de constructie in het zicht gelaten, zodat iemand ook kan zien wat hij krijgt. Maar de 2e verdieping helemaal ingericht zoals elk willekeurig appartement er in Nederland uit zou zien. Dus als je daar een klant of een opdrachtgever meeneemt en die zegt van, goh, wat moet ik hier nou zien? Wel, zeg, nou, dat is eigenlijk de bedoeling. Wel, dus het is een goede vloer. Het is gewoon een net appartement. Het is niet om vooroordelen weg te halen. En waarschijnlijk heeft Heembouw dezelfde reden om ook iets neer te zetten. Dus je zegt, kan Nou ja, kan ik gewoon zelf mensen meenemen gewoon, om het te laten zien, om te voelen.
Ja, en stamp er maar eens op, hè, inderdaad. Ja. En dan hoor je wat, het, wat mensen voor voordelen dan zouden kunnen hebben over hout. Dat, dat kun je daar bevestigd krijgen, of ontkend krijgen. Ja.
Nou ja, ik vind het wel belangrijk dat bij ons was al heel snel het idee van je moet zorgen dat het grote publiek enthousiast wordt. Want uiteindelijk zijn de partijen die investeren, die gaan er niet in blijven investeren als het niet afgenomen wordt. Hè? Dus zo simpel is het. Nou, het grote publiek is steeds enthousiaster aan het worden. Blijkt ook uit een onderzoek wat het Lenteakkoord, de Lenteakkoordpartijen hebben gedaan. Hè? Vorig jaar, eigenlijk het jaar daarvoor, was het nog ongeveer 10% die zeiden, hey, ik ben er wel geïnteresseerd in een houten huis. En het onderzoek daarna liet zien 35% met nog 15% die wel te overtuigen was daarna. Dus eigenlijk bij elkaar opgeteld 50%. In een jaar tijd van 10% naar 50%, dat is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Ik heb overigens ook in het begin heel vaak met partijen gesproken van als wij nou daar ook iets aan zouden doen vanuit de metropoolregio om het publiek te beïnvloeden, zeg maar. Hè? Wat moeten we dan doen? En bijna iedereen zei, je moet niet beginnen over CO2. Want het grote publiek heeft daar eigenlijk geen behoefte aan. Hè? Dat is wel een probleem die je dan oplost. Het is vooral gezonder en het is gewoon interessant. Het levert hele andere architectuur op. Het voelt lekker, maar vooral gezond. Het voelt fijn om daar te wonen. Dus dat zou het verhaal moeten zijn. Maar goed, mijn verhaal blijft voor professionals natuurlijk vooral CO2.
Right, goed. Nou, dankjewel. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe jingle.
Uit de kast. Waarin de gasten in 15 seconden een vooroordeel over houtbouw uit de kast halen en weer leggen.
Ja, dan zijn we dus een beetje aan het einde van deze houtbouwkast gekomen met onze vaste rubriek. Vanaf deze eerste houtbouwkast is dit de vaste rubriek dat elke gast dus een vooroordeel mag behandelen. Wie wilde beginnen?
Ja, daar wil ik wel beginnen. Hè. Uiteindelijk sluit het aan bij net.
Welk vooroordeel wil je uit de kast nemen?
Het vooroordeel is dat het geluidstechnisch een slechtere woning zou zijn.
Nou, ga je gang. Haal hem uit de kast. Wat is er op te zeggen?
Nou, dat we nu voldoende voorbeelden hebben en ook echt op locaties dat je gewoon kunt zien en kunt voelen dat het kwalitatief gewoon een prima woning is. En op een aantal vlakken zelfs nog beter is dan een traditionele woning. Ja. En die voorbeelden zijn er nu in de verloop van tijd voldoende gekomen. Jouw springen bij inbouw. Maar het zijn heel veel plekken waar je nu echt kunt zien dat het gewoon een goede vloer is en dat er goede woningen zijn. Ja.
Prima, uit de kast, nooit meer erin. En Bob, heb jij een voordeel?
Nou, op feestjes hoor ik altijd van, ja, maar dat is toch heel slecht voor al die bossen die gekapt worden. Hè? Dus zeg maar het oogsten van hout. Wat
voor feestjes kom jij op? Nee, we horen het ook wel eens voor.
Dat hoor je wel eens. Hè? En dat moet je toch heel vaak uitleggen. En ook dat was mijn eigen voordeel, dat ik ook niet wist. Hè? Hoe zit het nou? Je zou kunnen zeggen dat als hout, als bouwmateriaal zo waardevol is en wordt en nog steeds meer wordt, dat de behoefte om veel meer bossen te planten alleen maar groter wordt. En dat is heel belangrijk, want het neemt ook toe in Europa, het aantal bossen. En het moet dan vooral komen van duurzaam beheerde bossen. Dat is natuurlijk essentieel. En dat is nog lang niet altijd helemaal zo. Maar FSC, PEFC, hout, daarvan kan je zeggen dat met alle controles, dat het echt hout is wat bossen die weer herplant worden, productiebossen, maar ook dat er gewoon uitbreiding van bossen waardevol is ook, ook voor de gemeenschappen die daarmee mee te maken hebben.
Dat is mooi binnen 15 seconden. En het is niet voor niks biobased natuurlijk. Hè? Het hele idee dat hout hergroeit, dat is
hernieuwbaar.
Ja.
Top. Nou, ik vond het een hele interessante en leuke houtbouwkast. Ik dank Bob van der Zanden en Wilco Lubbers hartelijk voor hun aanwezigheid. En ik roep de luisteraars op. Blijf ons volgen, abonneer je op je favoriete kanaal, want volgende maand is er weer een houtbouwkast.